Welkom bij De Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Vandaag spreken we met de Academy Manager van Hubo Limburg United, Thomas Dreesen, een razzichte Limburger die met heel veel passie en toewijding de club naar een hoger niveau wil tillen. Met coach Thomas praten we onder andere over de werking van de Academy en benadrukt hij nogmaals hoe belangrijk het is om de fundamentals onder de knie te hebben. Enjoy The Huddle!
Hallo coaches, goedemorgen. Welkom in een nieuwe aflevering van De Huddle, aflevering 28. Vorige week was het coach Frank. Deze week gaan we terug naar de andere kant van het land, naar Limburg, waar we in gesprek gaan met de Academy Manager van Hubo Limburg United. En dat is niemand minder dan coach Thomas Dreesen. Hey coach, goedemorgen. Hoe is het met u?
Goedemorgen mannen. Alles in orde hier. We mogen niet klagen. Het is weer weekend, dus de drukste periode van de week voor mij.
Ah nee, super, super. Heel goed. Wel, dank dat je er wel bij bent, Thomas, vanmorgen. Misschien leuk altijd om te starten. Hè. Kunt jij een keer toelichten aan de mensen? Ik denk dat heel veel personen en coaches u wel kennen. Maar eens gewoon toelichten waar dat je exact mee bezig bent. Speelde bijvoorbeeld nog?
Ik speel zelf nog. Ik speel met mijn oude clubliefde, met Bree Basket. Een eerste provinciale. We zijn nu al een paar jaar aan het proberen om die club naar het landelijke niveau te brengen, op seniorsniveau. Omdat wij wel een correcte manier werken op jeugdbegeleiding daar. Maar dat we telkens stagneren als het gaat over jongens U16, U18. Nu, daar ga ik misschien zelfs wel specifiek op kunnen ingaan. Omdat dat wel gekoppeld is nu ook met mijn nieuwe functie. Dat wij in Limburg proberen om zoveel mogelijk engagement aan te gaan met clubs die op een bepaald niveau landelijk jeugd spelen. Dat die integratie van die toptalenten, dat die eigenlijk gaan gebeuren richting ons. En Bree is daar een van de trendsetters in samen met Hassel BT. Dat betekent eigenlijk dat wij met onze club de afspraak hebben. En dat is een soort van samenwerking. Dat zodra dat er een U14 niveau is op landelijk, dat de eerste contacten worden gemaakt met ouders en daarin ook de club meedenkt bij basket. Om dan met de U16 de eerste integratie te doen. Bijvoorbeeld, ik ben nu de coach van de U16. Ik heb twee jongens van mij in Bree Basket die U14 zijn, die al één keer in de week meetrainen. Die al de eerste kennismaking krijgen met de academie. Daarin, in de groep van de U16 nu, zitten ook al drie jongens van Bree Basket van voordien. Dus dat is een samenwerking die mooi opgebouwd wordt. Omdat je kan niet, wij als kleine provincie in Limburg, wij kunnen niet verwachten dat wij 15 clubs op niveau 1 hebben binnen Basket van Vlaanderen. En dat is ook hetgene waarom dat ik die job niet ontvangen heb. Maar laten we even terugkomen naar de vraag. Ik speel dus nog steeds bij Bree Basket, de eerste provinciaal. Niet meer het is wel hetzelfde, hè? Driepuntlijn en driepuntlijn. Maar het is nog een stap trager dan het vroeger was.
Thomas, vorige keer was je bij X&O's, ook in de podcast. Die hebben, die hebben ook een podcast daar, Meet. Dat ken je misschien wel.
Absoluut.
Je hebt winkelmans die altijd een tenue aan doen. Dus ik dacht in mijn eigen, ik ga dat vandaag ook doen. Een tenue aandoen.
Ah, voilà.
Om de podcast te doen. Degenen die niet kijken, ik heb een tenue van Thomas als die nog bij Okapi All-Star speelde. Dus nu kunnen we de podcast volledig beginnen, hè.
Voilà, super. Schone tijden, Aalst.
Zal wel.
Nee, zalig, zalig. Thomas, vraag je. En je bent nu die manager van de academie in Limburg. Wat houdt dat juist in? Want je coacht ook de U16. Is het ook de bedoeling dat jij dan de lijnen uitzet en dat de andere coaches mee gaat ondersteunen? Kunnen daar misschien wat meer toelichting over geven?
Dus ik ben sinds december aangesteld als academiemanager van Hubo Limburg United. En concreet betekent dat ik fulltime bezig ben met onze academie. Ja? In het verleden werd eigenlijk onze academie opgesplitst door assistentcoaches. Dat werd vooral de afgelopen 3 jaar door Raymond Westfalen gedaan. Hè. Raymond heeft, denk ik, ik heb er straks nog een keer gezien, dubbel gecheckt, een jaar geleden bij jullie ook in de podcast geweest. Mm-hmm. Raymond moest dat doen met twee pijlers. Die moest eigenlijk zijn voorbereiding doen voor het A-team. En die moest er eigenlijk bij die fulltime job nog een keer de academie doen. Heeft Raymond daar een hele mooie structuur opgebouwd? Ja, hè. Ik mag zeker niet klagen. Hetgene wat Raymond gerealiseerd heeft, zeker als je kijkt nu naar het TDM1 gegeven, en de doorgroei van de Limburgse jongens naar het A-team, is uitzonderlijk. En dat te moeten doen, part-time, op kleine momenten, thumbs up voor Ray, voor hetgene wat hij de afgelopen jaren gerealiseerd heeft. Nu, als we kijken naar de resultaten van ons A-team de afgelopen jaren, We zijn een zeer jonge club. Wij zijn nu 8 jaar als Hugo Limburg United. Is die start eigenlijk fantastisch geweest. Hè? Die zijn begonnen, die zijn direct naar de play-offs gegaan. Ja, daarna naar de semifinals, play-offs. Ze hebben nu ondertussen al 2 keer de beker gespeeld. Maar we zaten dit jaar met het nieuwe Benelieke. Zaten toch een beetje op de honger. Hè? De resultaten waren niet optimaal. Het COVID-beestje heeft heel veel gedaan. Hè? Het financieel ook. En erin dat we dan gezien hebben van... Kijk, willen wij nog altijd zoveel gaan investeren naar buitenlandse spelers? En toen hebben we eigenlijk binnen de club een werkgroep opgestart. Hè? Dus we hebben een voorzitter, Maarten Bostijn, die ook de voorzitter van de B-Next League. En onze club natuurlijk ook nog uit. Het is very hands-on. Dat betekent eigenlijk die man, die denkt heel veel mee. Is een top entrepreneur, zit in de business. Hij zei van, kijk, ik wil meer gaan investeren op onze academie. Dus wat heeft hij eigenlijk gedaan? Hij heeft eigenlijk onze topsponsoren samengebracht. En gevraagd van, we willen een werkgroep gaan oprichten. En dus mensen met heel veel ervaring in de business. Die zijn eigenlijk de mensen waarin dat ik terugkoppel. En je hebt Maarten, je hebt dan natuurlijk Geze Fux als A-team. Er zit een werkgroep rond. Met mensen die mij soms kunnen bijstaan van Thomas, business aspect, wat is belangrijk. En daarin hebben ze dan gezegd van, kijk Thomas, jij zou de perfecte persoon kunnen zijn. 1, ik ben een Limburger. 2, ik heb natuurlijk de afgelopen jaren in Belgische basketbal, ja, alles gespeeld. Verschillende clubs, nationale teams. Ik heb nog wel wat contacten met voormalige coach. Kan jij niet de tussenpersoon zijn die daarin dan structuur gaat opbouwen? Vanaf de, dit seizoen is dat de U16 tot en met de TDM1. Recruitment, opvolging van de trainingen. En vooral binnen het Limburgse basketbal een tussenpersoon zijn in het verhaal dat ik net vertelde. Van kijk, we gaan proberen om toptalenten te gaan recruteren, maar wel op een correcte manier. Ik denk dat iedereen nu, elke coach of elke mens in de functie van secretaris of van jeugdcoördinator nu een compleet gek wordt. Hè? Het is transferperiode, er wordt hier een speler getrokken, daar wordt er een speler getrokken. Ben ik vooral iemand die altijd eerst een club contacteer voordat ik een speler bel. Mm-hmm. Ik zal nooit achter de rug van een club dat doen, want ik weet zelf in mijn functie dat hoe moeilijk het is in deze tijd om je clubs of je teams klaar te maken met 10 spelers, ja, om dan misschien 3 weken te laten horen, ah, maar ja, ik ga toch niet blijven, want ik heb met die club gesproken. Ja, hij heet het. Sorry, ik kan het niet tegen. Even een beetje respect voor elkaar. En daarin hebben ze gevraagd van Thomas, kan jij dat gaan opvolgen voor ons, hè, voor de nieuwe lijn? Ja, dan ga ik zelfs op toekomen wat we willen gaan doen de komende jaren. En dan heb ik gezegd van, oké, ik wil daar mijn steentje in aan toedragen. En dat start van, wat we straks zijn, een training gaan kijken. Maken dat alles klaar staat voor de teams. Algemene structuur, opvolging van de jeugdcoördinatoren. Algemeen paperwork, hè. Dat gaat van VBL-communicatie, mails uitsturen. Ja, af en toe keer feedback met de coaches. Daar komen we zelfs ook op terug. Maandelijk zitten wij samen. Wat is het fijn aan Limburg United? We hebben een heel jong coaching team. En wij komen samen... En hij heeft daar de stenen gelegd. Alle coaches komen in 1 ruimte. What's going on? Hoe loopt het daar? Hoe loopt het hier? Waar kunnen wij feedback geven? Waar kunnen we input naar elkaar toe geven? En ik ben geen dictator. Hè? Ik ben zelf een jonge coach. Ik ben nieuw in deze functie. Ik ga niet zeggen, jij moet dat doen, jij moet dat doen. Nee, ik ben iemand. Open discussie. Dit is het topic van de dag. Waar struikelt jij mee? Wat zou jij doen? Wat is uw input? En je ziet dat ook. Hè? We hebben dan Ray, we hebben Niels Magnegraven. Die zit dan met de zeer ervaren Patrick Delceau. Hè? Die vooral de coach zullen kennen van het damesgegeven bij Namur. Hè? Destijds de Euroleague Eurocup. Dan heb je Christophe Janssens, uit Scherpenheuvel. De meeste mensen kennen die ook dit jaar in het project. En mezelf. En er is nog 1 persoon die ik voor mijzelf heel belangrijk vind. En het U16 gegeven. En dat is Clifford Hammonds. Dat is de point guard van ons eerste team. Hè? Een man die... ondertussen 37 jaar is, jaren Euroleague gespeeld heeft. Dat zijn, en zeker het gegeven waar we hier nu vandaag zitten, zijn mensen die als jonge coach heel veel input kunnen geven. En daarin is het natuurlijk dan mijn verantwoordelijkheid om daar dan samen met de coaches eindbeslissingen te gaan nemen van hoe gaan wij als academie eindeffect gaan werken. Dus het is een job die ik nu heb, wat heel veel taken heeft. Het is ook een nieuwe job, maar het is wel, ik ben super excited. Ik ben er heel veel mee bezig. Ik heb heel veel ballen afgelopen maanden gekregen. Omdat gewoon, het is heel veel. Maar het is super, super leuk.
En hoe laat begint uw werkdag?
Mijn werkdag, dat varieert. Dus als ik mijn verhaal af mag schetsen, dus ik ben coach U14 in Bree, eigen club. Doe daar development training in Bree. Dan help ik mee met het A-team, de eerste provinciale coachingtrainingen. Doe ik de U16 van de Limburg United. Doe ik de algemene planningen van de U16, U18. En ik coach nog het eerste landelijke team van de Limburg United. Plus ga ik dan zo heel mooi kijken naar wedstrijden van TDM1 en de eerste klasse. Dus het is momenteel heel veel. Heel veel. Maar volgend jaar toe heb ik ook aangegeven met Club Embree dat ik niet meer ga coachen. Ik wil individual workouts gaan doen. En dat echt een full focus op Limburg United zit. Ik ben iemand, als ik een engagement aan ga, wow, dat ik in het begin van het jaar gedaan met Embree, kom ik dat ook gewoon na. Dat is heel simpel. Als ik mijn woord geef, dan is dat iets wat ik moet nakomen. En ja, ik heb nu soms wel kortere nachtjes en het is soms veel, maar hey, it's part of the job.
Nee, ik denk inderdaad dat je er heel veel voldoening uit haalt. Ik had misschien beter gevraagd, Mike, wanneer zit je nog thuis, Thomas? Dan was dat weer kort.
Veel, ja. Nu nog een paar uurtjes. Dan ga ik richting het volgende Aalst met de 16ers. Dus, en dan moet ik vanavond toch zeker terug om 1 uur. We hebben 3 matchen gezien.
Nee, oké. Okay. Nee, maar het is wel leuk en het zijn allemaal zaken dat ik ook wel belangrijk vind. Hè. Als je zegt dat team onder coach is. Hè. Dat is wel toevallig wat Mike en ik hebben de vraag gekregen in Conting om zo wat na te denken over de coördinatie van de onderbouw. En ja, een van de eerste zaken dat we zeiden is dat we als coaches veel meer moeten samenwerken en samen komen, communiceren met elkaar. Dat we niet allemaal op aparte eilanden aan het werken zijn. Want dan doet iedereen alles, maar eigenlijk doen we niks in functie van de ontwikkeling. Dus heel leuk dat je dat even aanhaalt, Thomas.
Ja.
Nu, we zijn al even bezig over de Academy. Ik denk dat het antwoord op de eerste vraag dat ik nu ga stellen simpel is. Wat dat het doel eigenlijk is van de Academy, zal waarschijnlijk voor zich spreken. Maar kan je misschien ook een aantal pijlers eruit halen? Een aantal waarden of een aantal bouwstenen van de Academy die voor jullie heel belangrijk zijn?
Ja, wat is belangrijk in de Academy? Ten eerste de speler. En ten tweede de entourage. Ouders. Ik kan geen speler binnen mijn Academie halen als ik geen engagement heb van ouders. Ja. Je kan zoveel mogelijk talentvolle kinderen hebben als die thuis niet worden meegestuurd. En dat is misschien zelfs een heel belangrijke pijler, wat ik heel graag wil hebben, is mental. Een topsport, mental. Hè. Hoe is mijn approach van thuis uit? Want wij kunnen als coaches zoveel mogelijk positieve vibes meegeven. Kinderen proberen in een bepaalde structuur te sturen. En dan kunnen wij soms het weekend streng zijn op een speler. Of die 5 minuten niet laten spelen of willen laten spelen. Dat vind ik het belangrijk. Ik heb het ook bij meetings over mijn ouders. Dat je thuis ook zegt van, waarom speel je 5 minuten minder? Werk dan harder op trainer. Communiceer met je coach. Ik heb ook ouders die zeggen, je hebt gelijk, hè? Je had 5 minuten meer moeten spelen. Want de coach is dan nu weer. Ja, dan creëer je al een negatieve spiraal. Hè? Dus dat is al belangrijk. Daarvoor die ouders maar beginnen. In het begin van het seizoen is het belangrijk dat je als coach een meeting opstelt met ouders. Ik heb denk een presentatie van alleen maar 4 pagina's, alleen maar coaches. We moeten bij mijn U16 ouders nadragen. Dat is verantwoordelijkheid als ploegverantwoordelijke. Wat verwacht ik van ouders door de week? Die komen bij mij ook de zaal niet in. Academie komt er geen enkel ouder naar de training. Dat vind ik, die moet daar niet zijn. Want hè, je weet niet hoe dat kinderen reageren op ouders, hè, op de druk thuis is. Tweede, weekends, hè? Zelfrijden, extra engagementen, tafeldienst, shirts. Hè? Maar een heel belangrijke pijler, en dat is het respectpijler. Heb respect. Hè? Ik hou niet van ouders in de tribune te schreeuwen aan scheidsrechters. Dat is soms mijn job, maar op U16 doen we dat niet. Hè? Positief ook naar medespelers toe, hè? Medeouders. Heb daar een mooi samenhangsel van. En dat is al een belangrijke pijler. Ja? Als we dan verder gaan naar, als ik spelers recruteer, zal het vooral naar het basketbaltechnische aspect zijn. Wij zijn geen vrijblijvende instelling. Dat betekent eigenlijk, als wij spelers recruteren, is mijn eerste uitspraak met ouders, ik ben hier vandaag met u, maar het kan ook zijn dat ik volgend jaar met u een evaluatiegesprek heb en dat we zien dan, kijk, dit is misschien niet voor jouw kind. Ik kan, en ik heb het laatste, als mensen films kijken op sport, Moneyball, ik weet niet of jullie dat kennen, calculatie van baseball. Ik weet niet, er zijn heel veel recruiters die altijd praten, ik geloof dat uw zoon de volgende topspeler gaat zijn. Dat weten wij niet. Nee. Dat kunnen we niet weten. Wij hebben wel bepaalde pijlers dat we kunnen denken van, oké, hij heeft een lichamelijk aspect, hij heeft een technisch aspect. Daar kunnen we misschien mee gaan werken, maar gaat dat kind die druk aan kunnen? Gaat die progressie nog wel blijven maken. Dus dat is één belangrijke pijler al bij ons. Dat is niet vrijblijvend. Dus wat doen wij? 3 evaluatiegesprekken. Dat gaat vooral volgend jaar geïmplementeerd worden, omdat ik nog een half jaar mee ben. Ik kan niet zomaar in één keer van zwart naar wit gaan, dat gaat niet. Dus dat gaat nog volgend jaar gebeuren. Nu, dat individueel is superbelangrijk. Dus wij proberen eigenlijk binnen het aspect van de Academy zoveel mogelijk te kijken naar persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat bij U14, U16 is het vooral heel veel technische aspecten. We spreken heel veel drills in waar dat we puur individueel gaan werken. En je hebt in de jaren geleden ook misschien gehoord bij Rij dat wij proberen binnen de academie spelers niet van A naar B, naar C en naar D te zetten. Nee, we gaan die eigenlijk proberen om te scholen op actie-reactie. Bal en high post, we hebben 3-4 opties. Wat is de read and react? Welke open creativiteit mag ik gebruiken op welk moment in de play? Mm-hmm. Dat zijn heel veel dingen. En waar het begint dat, is gewoon met complete ontwikkeling. Dus balhandling, shooting, decision making, action reaction. Superbelangrijk. Maar natuurlijk, als we naar U18 gaan, en je ziet jongens die dat wel kunnen, maar niet kunnen omzetten naar de actie-reactie, is ook een pijler dat je niet naar de volgende stap kan gaan. Mm-hmm. Ik heb altijd een discussie met heel veel ouders. Ah, een discussie. Je bent weer in de fase van, ik moet met ouders spreken. Ja, maar mijn zoon zit in een kooi. Nee, bij mij zit hij niet in een kooi, Willem, nog geluid. Dat is allemaal zeer open. Het is, wij geven jou een plaatje. Dat kan heel veel hand-off situaties zijn. Uit de hand-off situatie, upscreen of screenaways. Vandaar het cool acties, actie-reactie. De coaches hier kennen het allemaal wel. Maar sommigen kunnen dat niet filteren. Hè? Want in het gegeven wat we doen, hebben wij zoveel verschillende opties. We moeten dat teachen. Dat je daar ook het moet verstaan van wanneer je gebruikt welke optie. En dat is weer een pijler tussen de U10 tot U18. Dan moeten we gaan kijken van, kunnen zij dat? Dat is weer al een recruitment of blijven ze blijven binnen onze academie. Gaan we dan verder. Is een hele belangrijke pijler studie. Dat betekent eigenlijk bij mij binnen de academie, en de ouders van mijn U16 weten dat, als de resultaten op school niet goed zijn, en ik vraag daar heel veel naar bij de ouders, hoe is de schoolsituatie? Kunnen zij, dit is nog geen topsport, U14, U16, kunnen zij sport combineren met school? Is daar een bepaalde structuur? Zeggen jullie als die thuiskomen, vandaag doen we, van dit uur tot dat uur gaan we dan studeren. Als ik merk dat dat niet lukt, dan komen die niet trainen. Het is heel simpel. Hoor slechte resultaten, maandag niet op training, bijstuderen. Na 2 weken hoor ik nog steeds dat er geen verandering is, de wedstrijd niet. Heel simpel. Als die studie niet in orde is, kom je hier niet in.
En is dat gebeurd dit jaar?
Belief? Ja, ik heb één keer een heel felle reactie gehad met een spelertje U16, die eigenlijk begon te wenen op dat moment. Omdat hij het ook al wist, maar hij had er moeilijk mee met de studie. Dat is ook aan mij, als coach en hetgeen wat ik nu doe, om met de ouders ook aan van waar ligt de problematiek? Wordt het dan thuis te weinig aangestuurd om te studeren? Of laten jullie daar hem vrij in? Dat is belangrijk. Hè? Mm-hmm. Nu, in dat verhaal, naar volgend seizoen toe, bij onze academie, omdat we gaan groeien natuurlijk, met die werkgroep en de financiële boost van onze club, gaan we ook met studiebegeleiding werken. Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk dat we, als ik nu onze U16 mag kaderen, trainen wij op 3x3 trainingsdagen naar volgend jaar toe met 4 sessies. Dat betekent eigenlijk dat we op de maandag gewoon een normale team practice gaan hebben. Wij op woensdag na het school de kinderen vragen om een lunch mee te brengen. Ja? Dan komen zij binnen en gaan zij trainen met een physical trainer. Ja? Op die leeftijd denk je physical trainer, ja. Dat gaat dan puur over injury prevention, basketbaltechnische aspecten. Dat we gaan werken aan kleine, zonder gewicht, volle gewichten, een beetje spierenbouw, core exercises en zo verder. Dan hebben zij 2 uur studie. Dat betekent... Wij zijn nu binnen onze club ook in gesprekken met scholen en met de stad, Hasselt, die heel veel voor ons doet, die mee wil denken daarin. Zijn we kijken om een leerkracht te gaan implementeren. Dus kinderen die naar U16 of 18 gaan, meer ritme gaan krijgen, gaan natuurlijk ook structuur met school moeten aanpassen. Gaan het eigenlijk mensen zijn die tools gaan meegeven aan die kinderen om hoe om te gaan met school en sport. Dus kijk, we gaan planningen maken, dit ga je doen, dus... Concreet gezegd, 2 uur trainen, of sorry, 2 uur studeren met de tools. Daarna gaan ze opnieuw 1,5 uur team practice hebben. Dus ze hebben eigenlijk op die dag levenslang een prof. En ze komen binnen, krachttraining, studie, training. Gaan we die afbeelden die dag? Nee, dat is 1 uurtje en 1/4. Lichaam opbouwen, 2 uur studie en dan waarschijnlijk een lichte team practice. Ja. Maar dat is wel het gegeven dat je ziet dat we daar wel stap voor stap willen in meegaan. Dat is wel heel belangrijk. De studie is super, super belangrijk.
Zeg, Thomas, een vraag eigenlijk. Want je hebt het zelf en Gunnar eigenlijk ook, iedereen. Kinderen gaan dan eigenlijk de topsportschool of de basketbalschool. Ja, dat gaat eigenlijk niet samen met Limburg United. Allee, of toch heel moeilijk.
Jawel, dat kan zeker, hè. Waarom zou het niet kunnen? Natuurlijk.
Ja, ik bedoel gewoon, ik denk dat jullie heel veel tools geven om een eigen topsportschool-achtig ding te zijn. Ik zal het zo zeggen.
Ja, maar als ik nu naar mijn club kijk, heb ik geen ene speler van topsportschool. Ik heb er geen ene. Ja, dus, ja, dat is oké, hè. Voor ons is dat goed, want dan kunnen wij daar dagelijks mee bezig zijn in ons concept.
Ah, dat was eigenlijk de bedoeling. Allee, dat was eigenlijk de opzet van de vraag. Jullie geven de tools om dat ze eigenlijk niet zouden moeten weggaan om met meer basket bezig te zijn, ik zal het zo zeggen.
Nee, klopt. Mm-hmm. Ik ben zelf een product van de topsportschool. Hè. Ik heb ook jaren zelf gezeten. Maar natuurlijk moet ik ook denken aan mijn eigen winkel. Hè.
Dus tuurlijk.
Als ik eigen projecten wil gaan creëren, dan moet ik het ook gaan doen. Zo. Mm-hmm. Op die manier. En we moeten zelf daar een structuur aan bouwen. Want... Laten we ook eerlijk zijn, we hebben het net over gehad. Wij kunnen niet weten, aan een 14-jarige tot een 18-jarige, hoe dat die de komende jaren gaat beter worden. Ik haal altijd het perfecte voorbeeld aan bij mijn meisjes die ik nu coach in de U14. Als je kijkt naar de Belgian Cats, en dat is nu, ik was voor school dankbaar, ik heb het over gedaan. Er zijn ook heel veel meiden bij die niet pas voor school gedaan hebben, maar een eigen weg hebben gevonden. Dus het is ook aan ons om die tweede lijn, die nu op die leeftijd nog niet klaar zijn of nog niet kunnen, om die wel nog te gaan begeleiden. Er zijn soms nog ergens schatten of diamanten die mensen niet zien, omdat die op kleiner clubniveau spelen. Mm-hmm. Dus die moet je natuurlijk ook gaan halen. Ja, ik kan hier misschien stiekem wel zeggen, ik heb er ook twee gevonden in clubs waar ik nooit niet gedacht had, zouden we daar kunnen zitten. En die nu uiteindelijk wel heel grote stappen gemaakt hebben. Dus dat is een heel moeilijke, hè, Mike, om daar...
Nee, tuurlijk.
En jij die vraag wel... Maar inderdaad, wij willen op dat vlak wel onze eigen structuur gaan opbouwen.
Ja, en dat vind ik heel chic. En dat vind ik van Limburg United een waanzinnig goed idee om iemand eigenlijk zoals jou fulltime in dienst te nemen om die structuur helemaal op te bouwen. En dat vind ik heel, heel goed. En je gaat daar uiteindelijk veel meer mee bereiken, denk ik, op clubniveau. Hè.
Ik kijk naar Sam Rotzacht, Oostende ook. En Oostende heeft het ook gedaan. Hè. Wat Sam gerealiseerd heeft afgelopen jaar in Oostende met die groep. Of wat daar al jaren gebeurt natuurlijk. Hè. Vroeger Summer, dat was stilgevallen. Nu terug met die Basket Sea. Dat is mooi te zien. Hè. En dat moeten wij als onze eerste klasse clubs. Vind ik persoonlijk dat ook onze verantwoordelijkheid is. En dat vindt ook onze voorzitter. Dat als wij... topclubs zijn, of clubs zullen zijn in de opbouw, dat dat wel in de professionalisering van onze sport zou moeten gebeuren. Dat wij niet alleen maar onze clubs of een A-ploeg moeten financieren, dat wij eigenlijk ook wel nog eens wij moeten hebben naar onze community om die op te gaan bouwen. Ja, spreek je over community alleen maar Limburgers, ja, dan zou ik ook gek zijn, hè? Want de vijver is niet overal even groot. Mm-hmm. Je moet af en toe wel eens gaan kijken om ergens eentje bij te gaan halen om jouw talenten beter te maken. Ik wil ook zeggen, ik heb ook een ploegje. De meeste ploegen van mij zijn niet super groot. Dus ik moet naar mijn groep ook wel gaan kijken. Waar zijn de grotere jongens? Om mijn goede talenten, en die jongens natuurlijk ook, ik kan die niet aan de kant schuiven, om die te kunnen ontwikkelen op een positie waar wij denken, op lange termijn, dat ze gaan spelen natuurlijk.
Nee. Allee, het project dat Limburg United eigenlijk doet, is hetzelfde project, een beetje zoals Zalgiris Kaunas. Iedereen weet dat Gunnar en die er zijn geweest. En die mensen zijn ook letterlijk van, kijk... Wij hebben niet de financiële middelen zoals een Fenerbahce, een Milaan en dat. Maar wij moeten investeren in onze eigen jeugd. Wij kunnen niet de top Amerikanen gaan halen. Dus wat doen die wel? Die hebben heel veel geld geïnvesteerd in hun jeugdwerking. En waardoor dat er veel meer doorgroei... er groeit er echt heel veel door. En ik denk dat je daar heel veel Belgische clubs misschien een voorbeeld aan moeten nemen. Minder... geld wegsmijten aan Amerikanen en misschien even een rebuild doen en zien dat je daaruit komt. En ik denk dat het basket alleen maar ten goede gaat komen.
Laat ons hopen dat we binnen 10 jaar kunnen zeggen dat we bijna zal gescouders zijn. Dan zal ik heel tevreden zijn. Maar het is wel iets waar onze voorzitter en waar de club echt wel achter staat. Dat we inderdaad dat willen gaan opbouwen. Ik denk als we nu kijken naar het gegeven Limburg United. Je hebt het in de voorbeschouwing opgenoteerd. dat Raymond natuurlijk daar wel wat werk in gestoken heeft. Het schijnt dat het EDM1-team nu, ik kan misschien een paar missen, Mathias Bovie, Jan van de Suisse, Verre van de Hooidonk, Yannick Damme, Wout Leemans, dat zijn jongens die tussen de 2 en de 5 jaar tussen binnen onze academie zitten. En dat zijn, er zijn er nu 3 van die volgend jaar full prof gaan spelen bij ons A-team. Wij ook gaan terugstappen met het aantal van buitenlanders. Hè. Is dat wel mooi om te zien natuurlijk. Hè. En als we gaan kijken, en dat is nu ook mijn promopraatje, als ik nu naar mensen toe ga, als recruiter hè, natuurlijk voor nieuwe spelers, heb ik de quote, who's next? En in die who's next is een label, hè, natuurlijk de academie-label. En daar staan momenteel 4 pijlers rond. Dat zijn de 4 jongens die uit de academie komen, of uit Limburgse komen, die de afgelopen jaren op internationaal niveau gespeeld hebben. Selecties van de nationale ploeg. Ik zal ze afgaan van links naar onder. Onder links onder staat Leander de Droog. Een jongen die opgeleid is in heel Limburg, dan vrij snel in de academie gekomen is, en die nu ondertussen, denk ik, aan zijn 3e of 4e seizoen als prof bezig is, uit de opleiding. Die staat op die pijler. Nathan Kuta, net hetzelfde. Begonnen in Bree, basket. Ga naar Basket Hout halen. Daar ontbolst de 2e klasse. Stap gemaakt als U18 naar Limburg United. Daar 3 jaar ingestapt. En nu al 3 jaar fulltime prof. AJ Mitchell, 2 jaar geleden. AWW, 2 jaar bij ons. Ontbolst het onder 3. Hè, in die open structuur. Hebben we allemaal kunnen merken. Doet nu grote stappen. En natuurlijk, ja, ons grootste product natuurlijk. Hans van Wijn. Die natuurlijk ook topsverzorg gedaan heeft. Leuven, dan 3 jaar Limburg United. Ja, dat zijn natuurlijk de gezichten waarin wij naar buiten willen komen en dat we wel willen gaan vergroten en willen aantonen aan de mensen dat wij niet zomaar een jeugdclubje zijn, dat we misschien destijds wel in het begin waren, maar dat we echt wel willen professionaliseren naar het opleiden van toekomstige Limburg United spelers of eerste klasse spelers. Hè? Want eindeffect, we weten dat hier ook allemaal, ik kan 20 spelers gaan recruteren, misschien komen er 1 of 2 uit. Nee. Dat weten we natuurlijk niet. En voor hetzelfde geld zijn het ook jongens die niet passen in de filosofie van onze A-coach. Dat kan natuurlijk wel altijd. Zijn wij ook niet van geneus om te gaan zeggen, ik ga u helpen in uw proces naar een nieuwe club. Er zijn heel veel clubs die zeggen, ik heb het niet meer nodig en die pakken een stukje vuil en zetten u weg. Ik ben meer van de filosofie dat als wij onze job doen in onze academie, dat wij niet alleen maar basketbalproducten afleveren. Dat wij ook proberen in die structuur met de studie en hetgene respect dat ik daar straks zei, om producten af te gaan leveren die ook in het maatschappelijke leven of in de jobsector gewoon een bepaalde mooie structuur hebben en die verder kunnen gaan leven. En dat kan misschien zijn als een verkoper of whatever, maar dat kan ook zijn als speler van Limburg United of een speler van misschien Luik of van Kangaroos. Wij moeten ons goed voelen als wij producten kunnen afleveren op het hoogste niveau. Dat moet onze mindset zijn. En vooral denken, en dat is iets wat ik de afgelopen weken veel ben tegengekomen, naar het individu. En niet, wat heeft mijn winkel nodig? Wat is het beste voor bepaalde individuen? En dat is de grootste les die ik nu in mijn 1,5 jaar in deze rol, of 1,5 jaar in deze rol, wel veel zie. Dat wij hier in ons land heel veel denken aan de eigen winkel, in de plaats van bigger picture.
Dat is zo. Zeg, en Thomas Wida, Thomas Drezen zegt sowieso, je zei het er straks zelf al, 3-puntlijn. Je was een waanzinnige 3-puntschutter. Je zei het in de podcast, in X en O's ook, zei je van, mijn jongens mogen geen 3-punter shotten. Of
u
toch?
U 14. Ze bij mij geen 3-punters. Alleen geen 3-punters. Op het niveau, als je van U12 naar U14 gaat, winnen allemaal, je gaat van lagering naar hogering. Zie ik heel veel spelertjes die op U12 niveau wel een keer van veruit shotten, dat die dan door erbarmelijke techniek 3-punters begint te shotten op U14 niveau. Mm-hmm. Bij mij is dat een no-go. Ja, ik heb nog altijd spelers die af en toe het lef hebben om dat wel eens te doen. En ik geef aan mij de grootste uitbrander of die komen er vanaf. Je kan niet een kind laten shotten met een slechte techniek tijdens een match. Je kunt geen 3-punters shotten met een kind met slechte techniek. Dus ik heb de regel met mijn spelers, zolang dat jij bij mij in mijn shooting drills niet vanuit een correct ritme, hè? Voeten, armen, follow-through, gaan shotten, of je gaat naar hier, of je gaat je arm zo trekken, of je moet gaan duwen, of je moet bij je foto in plaats van mooie lift hebben, te gaan duwen, dan heb je bij mij deze match geen 3-punter shot. Zie ik dat die dat op een bepaald moment wel correct doen, Want ik kan ook zeggen, mijn drills bij de U14, geen enkel 3-punt-shot bij. Hè? Als ik shooting doe bij de U14, geen 3-punt-shot. Enkel maar short distance, mid distance. En op een bepaald moment, als ik op woensdag dan in de duel train in Bree, bijvoorbeeld bij de U14ers, dan ga ik wel af en toe zeggen van oké, je hebt nu de afgelopen weken constant op dat ritme geshot, dan mocht je bij mij individueel wel eens een stapje verder gaan. Uh-huh. Maar je ziet er zoveel hun techniek verwaarlozen door dat veel te vroeg te gaan doen. En ik had er een heel leuk artikel over gelezen van J.C. Carroll van Real Madrid. Uh-huh. Net hetzelfde, die mocht van zijn vader tot zijn 14 of 15 geen driepunters worden. Uh-huh. Ik had nadenken, ik zeg, ja, eigenlijk zit daar wel een goede gedachtegang in. Als zo'n rasshotter als J.C. Carroll dat al zegt, ja, dan is dat er al gegeven. En ik kan misschien een verhaaltje vertellen tussen mijn 11 en mijn 14. Zodat ik met de bal hier heb. Zo speel ik aan de ring toen ik klein was. En heeft mijn trainer ook gezegd van Thomas, we gaan opstarten. En ik heb denk ik een jaar aan een stuk, elke training, 20 minuten voor de training, moest ik met mijn balletje voor de ring gaan staan. En 1000 keer voor de training kon ik dat gaan doen, hè. En elke maand ging mijn stap achteruit. En ik ben die mensen nog altijd dankbaar, want ik heb natuurlijk mijn leven kunnen uitbouwen over shooting. Dat een herhaling is en dat dat werkethiek is. En dat probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk die kinderen ook bij te brengen, dat we nu geen driepunters moeten shotten, maar binnen een paar jaar een driepunters moeten kunnen shotten op een goede manier.
De reden waarom ik die vraag stel is, komt er dan soms geen frustratie als je tegen een U14 coach komt, tegen een tegenpartij, die helemaal begint in te zakken. En de reden waarom ik die vraag stel, is omdat Gunnar en ik daar ook heel veel over babbelen, heel veel over discussiëren. En dat er eigenlijk coaches soms om te winnen. En dat is makkelijk. Allee, bij wijze van spreken, je speelt tegen Limburg United U14. Kom, ze zakken met z'n allen in, ze mogen toch niet shotten. Of ze kunnen, ze geraken er niet. Ja. Wat heel verkeerd is. Hè? Ik zou het nooit zelf niet doen. Is dat niet de frustratie soms dat je...
Ik frustreer me daar persoonlijk niet meer in. In het begin deed ik dat wel. Mm-hmm. Ik heb nu bij de U16 heel veel switching situaties. Ja, we gaan op alles gaan we switchen. Okay, dat is niet hedendaags basketbal, maar hier dit ook. Hè. We gaan niet meer druk op de bal zetten. Als die de bal krijgt, dan gaan we gewoon helemaal aan de helpside staan. Mm-hmm. Ja, dan zeg ik tegen de spelers, los het op. Hè. Ja, los het op. Ja, het gegeven wat wij doen, en Bree ook, moeten wij actie-reactie, ga je een oplossing zoeken voor wat ze jou geven. Zoek, maak een snellere actie, maak een snellere cut, vul het op, ga daar in penetratie. Ik moet wel zeggen, ik heb dit jaar één keer gehad, en dat ik dan wel gezegd heb, dat niet in de coach van, zo leiden we kinderen niet op.
Nee, dat is hem, ja.
Want worden we er nu beter van? Nee, begrijp ik dat je je kinderen wil beschermen, hè? Want we hebben het dan zelf ook wel over het mentale aspect, denk ik dat coaches soms denken van, oké, als ik met mijn kinderen weer 70 punten ga verliezen, of met 30 punten ga verliezen, ook niet goed. Dus laten we eens proberen het spannend te maken. Ja? Maar in de feite, op lange termijn voor die kinderen is daar geen goed gegeven. Dus ik versta het wel. In het begin was ik heel vurig daarover. En dan zei ik tegen Mout zelfs van, hey, gaan we nu eens verdedigen? Of wat? Ik als defensive expert, gaan we nu eens verdedigen? Wat zit dat hier nu? Maar, voilà. Maar dat is ook een quote. Ik had hem daar straks gelezen. Ja, natuurlijk. De sluwste stroper is nu de beste boswachter, natuurlijk. Dus... Ja, dat is de moeilijke. Je moet ook respect hebben voor uw collega, hè, aan de overkant, van wat hij wil doen. Maar natuurlijk proberen we een opleiding, en dat zit ook in de opleiding van elke coach, denk ik, hè, als je coachcursus doet, van toch wel een correcte manier van defense en een offense te gaan brengen. Maar als ik daar dan kijk, ben ik dat vlak misschien iets meer een offensieve coach dan een defensieve coach. Mm-hmm. Dus ben ik dan meer bezig van wat gaat mijn oplossing zijn, of de vraag, wat zou jullie oplossing zijn? Mm-hmm. Ik op die leeftijd moet dat zelf ondervinden. Ik kan ze wel tools geven van, ja, dit kan je gaan proberen in die actie, maar van daaruit ga jij moeten lezen waar je vriendin gaat staan. Mm-hmm. Mm-hmm. Gaan we dan proberen om dan te gaan werken aan two dribble pull-ups, komen bij een shotje, of gaan we dan proberen werken aan een Eurostep? Ja, want die gaat toch niet uitkomen. Ja, we vallen aan, is het eerste stap, kunnen we een Eurostep. Zo moet je dan, in mijn mening, met die kinderen omgaan. Ik kan daar ook zitten te vloeken de hele tijd, en ze staan weer in de paint. En dit. Worden mijn spelers ook nu beter van? Nee. Want dan breng je negativiteit. Neem het dan mee en zeg het nadien op een correcte manier aan je collega. Van collega, ik vind het jammer dat je het doet. Maar in effect moeten wij er wel mee omgaan. Dat is de zaak.
Nee, klopt. Volledig akkoord, hè, Thomas. Vroeger zou ik me daar ook in opgejaagd hebben, maar nu doe ik dat ook niet meer. Ik doe de U14 bij ons in Kontig. En onlangs was er een ploeg die vanaf begin tot einde met ballscreens en screenaways aan het werken was. Dus ja, ik zeg alle begrippen, of alle respect voor die coach, maar mij daar niet druk in. Maar mijn spelers, die begonnen na 1 minuut al te roepen, coach, die aan screens, dat mag toch niet? Ik zeg gewoon, time-out pakken. Ik zeg, jongens, wij doen dat niet. Hè, dat is ook zo. Maar jullie mogen blij zijn, want vandaag kunnen we misschien iets leren en kunnen veel meer gaan werken op je communicatie en defense. Ik heb ze nog nooit zo goed over babbelen. Ja, en ja, alle begrip. Die jongens hebben een schitterend resultaat neergezet, los van de eindstand. Dat maakt mij op zich totaal niet uit. Maar door gewoon te communiceren, hè, hebben zij alles dichtgegooid bij die andere ploeg. En ik zeg niet dat wij gaan afzakken zijn, totaal niet. Maar die jongens, ja, die hebben zich erover gezet. En ik denk dat we dat als coaches ook moeten doen. Dat is misschien uw visie niet. Iedereen heeft zijn mening. Respecteer die. Ook al zijn daar niet mee akkoord. En dan is het gewoon aan uw ploeg, zoals dat gezegd, Thomas, van oké, wees dan de coach, de teacher en geef uw eigen kids die tools, die oplossingen om daarmee om te gaan. Want ja, alles staat toch centraal in het teken van het ontwikkelingsproces. Dus volledig mee akkoord. Goed. En Thomas, je gaf het daarnet aan in het begin van het gesprek. Hè. Heel drukke dagen achter de rug. Jullie hebben een paaskamp gehad. Dat is iets vanuit Limburg United. Kan je een keer toelichten hoe zit zo'n kamp in elkaar? Zijn er zo bepaalde zaken waarin dat jullie denken van hier proberen wij toch iets unieks of iets speciaals te doen in die opleiding van de kinderen? Waar liggen zo de focuspunten?
Eigenlijk, die kampen die we nu van de week gedaan hebben, is puur om onze community te vergroten. Dat betekent eigenlijk dat we zoveel mogelijk spelertjes, van niveau 1 naar niveau 4 is, het maakt ons op dat vlak niet uit. We willen eigenlijk dat we zoveel mogelijk, en onze rol ook naar de community toe, zoveel mogelijk kinderen aan basketbal krijgen. Dus als je naar de general kampen gaat van Limburg United, is het vooral dat wij in de voormiddag wel basketbal technisch gaan werken. Dat is vooral dan fundamenteel shooting, dat doe ik dan meestal. Deze week heeft coach Christophe Janssens dan heel veel balhandling gedaan, maar dat zijn voor mij de grootste pijlers in de ontwikkeling van de spelers. En de meeste zijn heel veel spelletjes. Nu, als ik even daar buiten uit mag gaan, wij doen ook heel veel, we hebben het misschien gezien, een paar van de talent days, maar we hebben ook concrete workouts. Dat betekent eigenlijk dat we dan wel specifiek dat we rondkijken in de provincie of buiten de provincie. Dan kijk, hier zijn potentieel goede spelertjes. Ik heb dat nu dit jaar ook gedaan in samenspraak met een club like Lummen. Daar zijn twee jongens op de U14 niveau. Ik zag van oké, die kunnen wel getriggerd worden op een hoger niveau. Dan nodig ik die ook wel uit op workouts of op trainingen. En dan gaan we wel concreter gaan werken. Daar zijn de pijlers vooral, ja. En dat herhaal ik heel veel. En dat is ook mijn middel die ik jullie ook ga doorsturen. Om het andere coach te sharen. Heel veel balhandling. En dat is balhandling stationair. Dus dan gaan we bijvoorbeeld van double dribble cross in one stand position. Ja, dan ga je naar dribble in out cross between the legs. Maar allemaal met je voeten stilstaand. Dus je mag geen voorwaartse bewegingen doen. Die doe ik altijd stationair. Dat is altijd mijn opwarming. Want ik hoor soms de opmerking, en dat is mijn mening natuurlijk, maar elke coach die wil, dat je heel veel variatie moet steken in je training om je spelers getriggerd te houden. Ik ben soms meer van de mening van, van simpel te houden. Simplicity. Gewoon heel veel te herhalen, maar in die herhalingen veel variatie te steken. Variatie van dezelfde situatie, maar ik geef wel opties. Niet van, vandaag doen we die drill en morgen doen we die drill, omdat het toch hetzelfde uitkomt dan die drill. Op een gegeven moment gaan die kinderen ook exploderen. Mm-hmm. En dan denk je van, ja, we hebben nu een drill gedaan, maar eigenlijk is het niet hetzelfde. En dan geef je ze altijd andere contexten, waarop ze het soms gewoon niet meer vergeven. En dan ga je ook veel sneller naar de snelheid van uitvoering gaan. Als ik dan terugkom op die drill. Die drill, stationair, probeer ik dan ook binnen een bepaalde tijd, stel als ze zeggen dat ik die stationaire drill 2 maanden doe, na maand 3 doe, dat zou perfect kunnen, ga ik ook dat bewegen doen. Dus eigenlijk gaan ze contact met stubble steps voorwaarts, omdat we zoveel focus leggen op het 1-tegen-1 situaties. Mm-hmm. Dus bij mij in trainingen is heel veel, ik denk dat een half uur van mijn training bijna one-on-one situations is. One-on-one, on the catch, one-on-one, off the dribble, one-on-one, fill up the spot. Alleen maar one-on-ones. Want eindeffect, we weten het ook allemaal, hè, als je naar het oudere basketbal gaat kijken, was alles van A naar B naar C naar D. Nu is het veel meer uit de one-on-one situation, read and react. Veel, veel meer. Als je een situatie hebt, je hebt die rimrunner, screener down, fill the spot, one-on-one. Kick, draw, kick, attacks. Dus daar wordt wel heel veel op gedaan. En dat wordt echt heel veel herhaald op die workouts van die kampen. Dus we willen dat zoveel mogelijk meegeven, dat dat één tegen één in verschillende facetten, dat dat heel belangrijk is. Dus dat is echt van de pijler waar we op letten. Plus dan natuurlijk het shotgegeven fundamenteel. Dat zijn eigenlijk de twee grootste pijlers. Wij gaan niet naar 3-on-3 en 5-on-5 onze kampen. Dat gebeurt niet. De 5-on-5 zijn gewoon free ball, have fun kids, bijna van kamp, om een beetje daar een leuke vibe in te krijgen. En voor de rest is dat echt one-on-one. U18 gaat gepast in ons begrip echt naar de eerste place, naar seniorenniveau. Als de jongens koppelen met eerste landelijke of tweede nationale, dan ga je meer naar concepten ervoor. Is dat echt open offense en one-on-one situations.
Oké. Nee, heel duidelijk.
In uw gewone trainingen ook? Weinig 3 tegen 3, 4 tegen 4? Met de U14, U16?
U14, heel veel 3 tegen 3 wel. Omdat als we kijken naar hetgeen wat ik speel, ik kan het misschien een beetje uitleggen. De basic 5-out, pasje, snijden, opvullen. Ik probeer dan heel veel, als ik de bal naar de corner pas, om een upscreen te plaatsen. Want dan leren ze de curl-situatie, curl-tijd, stop ik uit, ga ik one-on-one. Die dingen ga ik dan veel meer specifiek in 3 tegen 3 spelen. Dus die breakdowns daarin. Ik ben, zoals ik net zei, liever het gegeven van dat ik spelers heel veel in dezelfde structuur steek, maar dat ik daar wel heel veel opties probeer uit te halen. Van dat ze op hoger niveau, als ze bij ons naar TDM1 gaan, en jullie weten dat vanuit Tontig, begint er. Die open offense van Brian Lynch naar helemaal Westfalen is heel veel van bal naar de top, ik screen away, en uit die screen away zijn er 4 of 5 opties. Dat je soms als verdediger denkt van, waar gaan ze nu weer naartoe? Extra downscreen, en dat probeer ik eigenlijk in die opleiding, want dat is een traject van 5 jaar, proberen wij zoveel mogelijk daar die breakdowns te doen, dat ze dat echt gaan begrijpen wat al die opties zijn in 1 screen bijvoorbeeld. En dat proberen wij zo vroeg mogelijk te doen. 5 tegen 5 met U14 en met U16, 5 minuutjes, 7 minuutjes op de training, meer of niet.
En je hebt tijdens de podcast heel veel verteld van we hebben heel veel opties. Hoe gaan dat doen? Gebruik je veel video daarin?
Ja, U16. Nu ga ik even misschien lovende woorden spreken over Clifford Simmons. Dus mijn assistent is Cliff, wat ik daar straks al verteld. De speler van de Manchester United. Defensive player BBL, Duitsland geweest. Denk voor als Villarban gespeeld. Alba Berlijn, echt topclubs in Europa. Mooiste competitie gespeeld, Spanje, Frankrijk, Duitsland. Die is daar heel veel mee bezig. Dit jaar heb ik nog niet helemaal concreet over alle ploegen gedaan, buiten dan de seniorenploegen en dan onze U16. Maar volgend jaar toe worden al onze wedstrijden gefilmd. Dat betekent dat we echt ook een breakdowns doen. Om de 2 weken komen mijn U16ers bij Cliff. Dus ik geef Cliff daar ook een carte blanche in. Wie ben ik? Dan is het een van Clifford Hammonds. Zei ik tegen Cliff, dat is u. Cliff, hoe loopt dat wel met mij? Gaat Cliff individueel met die kinderen uitleggen waarom dat ze bepaalde dingen niet de juiste keuze gemaakt hebben. Dus wij laten hun dat wel echt zien. Maar kijk, nu stond de verdediger daar. Eigenlijk had je beter gekuild, of had je nu beter je Eurostep gebruikt, of fake de handoff, tweede actie, en je ploegmaat komt. Daar zijn we wel heel veel mee bezig. En naar volgend jaar toe hebben we ook iemand binnen de club die ook alle wedstrijden gaat snijden, vanaf U16 tot en met TDM1. Dus echt allemaal puur individuele videosessies. Dus dat zit natuurlijk ook in mijn takenpakket, dat we daar veel meer gaan professionaliseren. Maar we zijn er wel mee bezig. Bijvoorbeeld ook, op mijn trainingen, dat is misschien ook iets dat ik meegeef naar de coaches hier. Als je iemand hebt, dat je weet dat hij daar 10.000 keer meer ervaring heeft, laat die mensen doen. Ja, ik ben de hoofdcoach van de U16, maar zo bekijk ik dat niet. Wij zijn associate head coaches. Ik ben gelijk aan Cliff. Voor mij is dat niet. Ja, ik sta misschien meer recht. En ja, ik ga misschien wel meer roepen op de kids als ze iets verkeerd doen. Maar eindeffect is dat wel een heel belangrijke schakel langs mij. Als ik onze trainingweek bekijk, 3 keer in de week, op de maandagtraining doe ik vooral het offensieve concept. En op woensdag doet Cliff 2 uur alleen maar defense. Cliff is alleen maar bezig met defensieve principes. Wij proberen, Limburg en Haakens zijnde, als jullie ook gemerkt hebben, heel veel druk op de bal te zetten. Bij U14 en U16ers, begint dat maar al. Dan kom je terug op die discussies. Dan heb je Patrick Elso, die werkt met T-defense. Dat is dan altijd, als een man gaat, dan blok je die af een T. Je gaat een T staan telkens. Dan draait hij, probeer je terug in T te gaan. En dan heeft Cliff ook inputs. Want ik zou hem dan proberen eerst naar die kant te sturen, want die angle is dan veel moeilijker om starten van de play te doen. Maar dat zijn details van zo'n free defensief, dat je altijd kan meenemen. Dus luister daar wel naar. Pak altijd input. En de coach heeft een coach wil het nooit niet hebben. We zijn geen goers van de sport. Hè. Je kan altijd zoveel binnenkrijgen, dan is het maar het kleinste detail. Er zijn ook coaches geweest die u 12 uur 14 doen, of die op provinciaal coachen. Ik heb daar ook dingen van meegenomen. Hè. Dat kan altijd, sta daar voor open. Het kan een klein detail zijn, maar het kan je wel helpen. Dus heb daar altijd een mooie interactie met de mensen binnen je club. Want zo ga ik het verste. Ik kan geen dictator zeggen van dit en dit en dit. Want je weet dat ook. Ik kan ook niet werken met iemand die zegt van je moet dit en dit en dit doen. Je moet je eigen identiteit nog altijd als coach kunnen gaan geven. Ja. Als je een copycat, als je een copycat wordt van een bepaald figuur of een bepaald persoon dat voor jou loopt, ga je nooit niet geraken. Dan stel je voor dat binnen 2 jaar die persoon weg is. Waar is uw identiteit? Hetzelfde hoe je met kinderen omgaat. Je kunt tegen kinderen, als je hoofdcoach hebt te schreeuwen tegen de kinderen, bijvoorbeeld, ik ga dat niet moeten nadoen als ik zo niet ben. Dus laat u daar niet in vangen van dat te doen, want in feite als die coach weg is, gaan ze misschien dat respect niet meer voor hebben voor je assistentcoach die ook begint te roepen. En die zeggen, ah, nu is de coach er niet meer, dan ga ik niemand naar luisteren. Dat zijn echt wel heel belangrijke inputs die je hebt. Van je eigen daarin te vinden, maar wel dingen mee te nemen. Blijf je eigen.
Nee. Zeker en vast, zeker en vast. Ik denk dat dat wel een heel sterk signaal is vanuit de club toe naar spelers, naar ontwikkeling, is dan een persoon als Cliff Hemmert echt wel de tijd en de energie daarin steekt. Dat hij daar elke match waarschijnlijk bij is, dat hij op trainingen is. Want ja, hoeveel profspelers met dergelijke carrière, terwijl dat die spelen, doen dit. Ja, ik denk dat ik ze in België op 1 hand kan tellen. Dus ik denk dat dat een heel sterk signaal is en dat dat... Ja, voor de kids enorm valuable is.
Sowieso. Ook een van de redenen dat hij voor een jaartje blijft. Hè? Terzijde dat hij een topspeler is. Oké, hij gaat geen 40 minuten meer spelen, maar hij brengt wel een soort van bagage mee. En zeker een prachtige werkethiek voor die jonge gasten. Zeker in hetgeen wat we nu met de jonge gasten hier doorschuiven. Maar zijn engagement en naar onze community en naar onze Limburg United Academy is gewoon ongezien. Hij heeft 5 kinderen. Het zijn er heel veel, dat weet ik. De oudste zit bij mij in de U16, de jongste U12, U14. 2 U10 is dan nog een meisje van de U14. Ja, hij is natuurlijk zelf ook mee bezig. Ik zie hem thuis ook met de kinderen dan. Nog extra notities maken. Dat is iemand die ook zijn kinderen daar wil sturen. Die pusht, want hij is ook niet streng. Hij geeft wel mee. Oké, hij zal op zijn manier wel streng zijn. Misschien thuis, dat doen we niet. Maar het is een hele rustige, aimabele man. En dat vind ik er gewoon heel fijn aan. En inderdaad, zoals Gunnar zegt, dat kom je heel weinig tegen. Dat mensen van dat statuur of van dat niveau van basketbal hun ervaringen willen sharen met de jonge coach die ik altijd ben.
Ja. En Thomas, wat zijn zelf uw ambities nog als coach? Is dat, want de functie die je nu hebt is waanzinnig leuk, dat is iets wat je doet. Maar want je coacht dan, wil je hoger op geraken?
Ja, maar ik wil dat wel stap voor stap doen. Ik heb ook het gesprek, en dat mogen jullie weten, met onze coach ook gezegd van dat ik geen ambitie heb om binnen 3 of 4 jaar in eerste klas te gaan coachen of zo. Of op tweede klas te gaan coachen. Nee, ik wil echt wel stap voor stap. Dat hebben jullie waarschijnlijk al heel veel duidelijk gemaakt vandaag. Ik wil zoveel mogelijk input krijgen van ervaren coaches om mijn eigen te gaan ontwikkelen. Ik zie heel veel mensen de fout maken van niet klaar te zijn en daar eens in te springen. Dat uiteindelijk toch niet goed gaat lopen als je de nodige know-how of de ervaring hebt. Ik vind dat heel belangrijk. Dus ik geef mijn eigen echt nog wel wat tijd. Maar natuurlijk heb ik een stoute ambitie, Mike. Natuurlijk willen we het doen. Maar ik moet er ook nog bij zeggen, ik zit wel in de fase dat ik twijfel. Wil ik in eerste klasse coach en headcoach worden? Of ga ik meer in de functie mijn eigen wil ontwikkelen, hetgeen wat ik nu doe? Puur het structurele, waarin dat we heel veel individueel doen. Hè? Ik doe heel veel individueel. Hè? Mensen die me een beetje volgen. Ik heb ook mijn Drees Hoeps project dat zelf leidt. Ja. Het is heel veel individueel in de zomer, waarin we gaan werken. In het begin was dat nu natuurlijk in het Limburgse. Ik ben ondertussen verhuisd richting het Mechelse. Dat ik ga proberen om hier in deze coté ook die individuele workouts te gaan doen. Ik weet, heel veel mensen doen het individueel. Hè? We hebben natuurlijk in België IA. Top wat die jongens doen. Vind ik voor degene die het iets anders wil doen, wil ik ook mijn eigen daar wel ontwikkelen. Ik kan nog niet aanbieden wat die mannen aanbieden, maar ik probeer wel mijn ervaringen daarin te gaan doen, dat ik mijn eigen ontwikkel individueel. Dat kan je altijd meenemen als hoofd of als coach. Hè? En van hoe ga ik met mensen om? Hè? Want misschien nog niet veel over gesproken. Het mentale is super, super belangrijk. Het is meer dan. Meer dan ooit. Ik denk dat wij vroeger als jonge spelers, ik ken de coaches nog, de coaches van Michem en ik heb er nog wel andere gehad die heel hard waren. Shivek, met de jonge opleiding, zeer strikte coaches. En als wij bijvoorbeeld bij de spreken lab tegen ons oor kregen, dan zeiden wij, dank je coach, ja coach, en we gingen verder. Als ik nu al een keer twee keer mijn stem verhef en ik doe zo, dan kan het wel zijn dat ik 10 minuten later een ouder aan bij me heb staan bij zo'n spreking. Mm. En dat is niet meer hetzelfde. Als wij vroeger naar huis gingen, en we hadden iets slechts gedaan en de coach had ons een tik tegen de oren gegeven, dan kwamen we thuis en dan waarschijnlijk nog een tweede tik tegen de oren gekregen. Want waarom heb de coach een tik gegeven? Hè? Dus dat zijn... we zitten in een heel andere generatie, hè, op dat vlak. En dan mogen daar zo hard mee lachen als ze willen, maar het is van zo. Het is een heel ander gegeven en je moet daar ook een feel voor hebben. En daarom dat ik ook, als ik terugkom, wil ik dat hoofdcoachgedeelte gaan doen. Ja, maar ik vind dit wel een leuke ambitie om misschien ooit wel eens een sportief manager te zijn. Of een rol van, ik nu manager, om een structuur mee te gaan uitbouwen. Maar natuurlijk, ik ben er nog maar een half jaar in. Ik ben nu super excited natuurlijk over alles wat ik doe. En wil je daar positief in staan en vooruit denken. Maar we weten nooit waar we staan voor het jaar, mannen. Dat is ook het gevaarlijk aan deze sport. Hè. Aan deze sport en aan deze sector. Hè. Als je een hele grote ambitie hebt en je komt in een project, we weten allemaal, of ik zie het nu ook binnen onze club, en daar ligt wel een druk op je. Hè. Het kan soms een gezonde druk zijn, maar soms ook een hele negatieve druk, hè, dat het soms te veel wordt. En als je dan al je eieren in dat mandje legt en dat loopt niet, en het valt tegen, ja, het begint men een keer opnieuw een ploeg te vinden. Hè. En het gareel dat wij in België hebben, toen niet veel clubs hebben, dat er niet veel plekken in die markt zijn. Hè.
Nee.
Dus ik zeg altijd, leg niet altijd al je eieren in één mandje. Probeer altijd zoveel mogelijk dingen te doen, waarin dat je zelf ontwikkelt. Dat is mijn input die ik meegeef. Om het eindeffect, ja, moet je dan keuze gaan maken wat je doet, maar je moet altijd wel iets aan de hand hebben op dat vlak.
Mm-hmm. Dat is een gevaarlijke. Ik heb nog een laatste vraag voor u, Thomas. Waar gaat Hubo Limburg United B eindigen in TDM 1?
Dit seizoen?
Ja.
There's only one way, hè? Number one.
Allee.
Ik zeg sinds januari dat hij de play-offs gaat winnen.
Wie?
Ik zeg al sinds januari dat hij de play-offs gaat winnen.
Ja, kijk. Wij hopen natuurlijk ook van wel, hè. Natuurlijk, we mogen niet stijgen, hè. Dus dat zou wel zijn. Maar nee. Alle gekken op een stokje, daar zit wel een gezonde ambitie in bij die jongens. Natuurlijk, de afgelopen weken is Jannik Damme dan uitgevallen. Die waren een grote pilaar is daarin. Die blessure zal nog wel meervallen. Dat had eerst gesteld op 6 tot 8 weken. Dat is een freak of nature. En die geneest wel vrij snel. Oké, we zijn bijna daar. Hè. Binnen een maand van de playoffs daar. Gaat die erbij zijn? Ja of nee? Dat zullen we moeten afwachten natuurlijk. Maar als je ziet de resultaten die we de afgelopen weken hebben gaan ook zonder Jannik. Nog altijd vrij goed, hè. Je mag niet vergeten, zijn backup is Ferre van Rooidonk.
Dat was goed.
Ook goed, hè.
Dat was goed tegen ons.
Dus daar zit wel wat talent in, en zeker Ferre. Die zijn nog heel jong is. Ongezien profiel is 2,2 meter op die 1-2-3-positie. Gisteravond speelde ook mee tegen Joost op de 1 en de 2, maar ik neem de bal op. Ja, dat zijn... Eindeffect is dat niet onze ambitie om kampioen te spelen. Eindeffect moeten wij die gewoon klaarstomen om de stap naar eerste klasse te maken. En inderdaad, je ziet nu, en dat is denk ik ook het verschil met de meeste tweede klasse ploegen, de intensiteit van uitvoering ligt een pak hoger, omdat die jongens natuurlijk ook minuutjes proeven in eerste klasse en dat trainingseffect moet hebben. En als je elke dag tegen die professionals kan meetrainen of bepaalde fases, brengt dat wel een extra input fysiek naar het fysieke naar het tweede klasse niveau. Je ziet dat ook meestal wel aan de fouten. Meestal bij de kerstboom, hè? Die mannen van Limburg United, maar die gewoon zo agressief zijn. Uh-huh. En dat is eigenlijk een soort van... Ik heb er altijd met Cliff Hammonds over. Ik heb misschien even meegeven. Cliff speelt altijd op de grens. Ik speel altijd op de grens. Soms gaat ze het callen, soms gaat het niet callen. En je moet op die grens leven. En je mocht af en toe wat meer doen, want ze gaan niet 3 keer achter elkaar hetzelfde fluiten.
Dat is waar.
Allee, en dat proberen wij te implementeren. En je ziet dat ook. Bij ons heel veel handsy, heel veel handen, druk op de bal, die tweede lijn stunten, maar heel veel handen. Hè? Heel veel handen, heel veel proberen die bal terug zo snel mogelijk te krijgen en te lopen. Hè? En dat is hetgene waar, en we weten dat ook natuurlijk, niet alle clubs in tweede klasse, of DDM1, sorry, spelen of trainen 4 tot 5 keer de week. Of trainen op een bepaald ritme of tempo. En je denkt dat daar wel de vruchten van plukken. Oké, ja, we hebben ook wel uitzonderlijke talenten nu bij die mannen ertussen zitten. Dat dat ook wel wat meermalen kan zijn. Maar laat ons hopen voor de jongens. Ze verdienen het ook wel. Want als je ziet, begin van het seizoen, ook niet evident hè, als je een trainer een keer wegvalt. Nu natuurlijk, ik moet wel ook wel zeggen, ze hebben een fantastische trainer. Mm. Dus Marnegraven... Of een goeie.
Nog even iets voor Filip Wolk. Ze moesten er alle twee uit. Filip Wolk.
Ah, ja.
Ze moesten alle twee van het veld.
Ja. Maar ja, nee, maar... Nils Marnegraven is echt een, iemand die... We zagen dat als basketbalspeler. Heel veel intellect heeft van het basketbalspel. Dat is misschien... Niels is geen goede shotter. Ja, oké. Smit de bal wat binnen. Maar Niels had zo'n vista op het veld. En als je nu ziet in de kleinste details wat hij soms ook aanbrengt in die meetings of wat hij ziet, puur spelsituaties is ongezien.
Nee, maar dat is echt wel waar, Thomas. Allee, ik heb ze nu 2 keer achterin zien spelen tegen ons. En ik vind dat ook echt. Die heeft er echt samen met Ray, echt een heel goede ploeg van gemaakt. De vista dat zij geven in defense is gewoon geweldig. Dat is heel mooi om te zien. En het is ook een... Ik denk dat het ook een jonge ploeg is. En een jonge ploeg die allemaal wel die spot in de eerste klasseploeg willen krijgen. Maar ze gunnen het precies elkaar wel van te gaan. En dat maakt hun zo sterk, dat ze dat elkaar wel gunnen. Want als iedereen voor zijn eigen gaat spelen, dan kun je niet zo'n resultaat neerzetten.
Klopt.
En dat is wat het mooie is. Ik denk dat die stiekem wel... Allee, in het bedrijfsleven noemen ze dat conculega's zeker. Het zal zoiets zijn, maar ze komen overeen en ze maken er een mooi geheel van.
En... Het is gemoedelijk, dat zie je ook. Hè, dat is ook de structuur van de plays. Hè. We hebben het over gehad, hè. We hebben een open offense waarin dat iedereen afhangt van een ander. Mm-hmm. Ja, dus mm-hmm. wel, als ik mijn screen niet goed zet, of ik doe mijn dive of mijn cut niet goed, dan gaat mijn ploeg nog niet open geraken. Dus yes. Blij dat we het gaan doen. Je zit ook in de scoren. Hè. De topscorer heeft er geen 20 of 25, die heeft er 14,5, de tweede heeft er 13. 12-11. Dus het kan langs alle kanten komen. En dat is het mooie eraan. Maar in effect, het verhaal dat we nu ingestapt zijn met de academie, is eigenlijk puur om die jongens die er nu instappen op een termijn naar dat te gaan brengen. Dat is ons plan. En dat is nu een mooi voorbeeld. Hè? We leven nu een beetje op een roze wolk. Tuurlijk, hè? Je bent de beker van België. TDM1-ploeg doet het goed. Onze jeugdploegen doen het goed. Dus voilà. Dus we zijn in een mooie richting. Maar, we weten ook allemaal, als je van boven de top staat, is de lucht heel dun. Er zijn er heel veel die daar vanaf willen smijten. Dat is voor ons om daar natuurlijk hard te blijven werken, te professionaliseren. Ja. Vooral, dat is het belangrijkste in onze academie. Professionaliseren, de structuur opbouwen en proberen zoveel mogelijk kinderen naar dat, of spelers naar dat niveau te kunnen brengen.
Voilà. Ik denk dat dat een hele mooie slagzin is, Thomas, om het gesprek mee af te sluiten. Ik heb er alle vertrouwen in u, als we uw enthousiasme horen, hè, dat Hubo Limburg United heel blij mag zijn met een academy manager als jij. Alle succes in hetgeen dat je onderneemt, ook naar de toekomst toe, maar we hebben elkaar al vaker gezien en gehoord op een veld. Ik veronderstel dat dat niet zal veranderen. Merci voor de tijd. Veel succes straks met de game en hopelijk tot snel.
Straf toch, Gunnar. Vroeger de kamer gedeeld op de topsportschool en nu zitten we podcast te doen.
Ja, nu over die kamer gaan we zwijgen.
Top initiatief, jongens. Ik zeg ook de coaches altijd, blijf het volgen. Neem zoveel mogelijk input van podcast. Ik vind het top initiatief. Doe ook zo. Maak je eigen beter. En toi, toi, toi. Dank je wel. En tot snel.
Thanks. Bye-bye. Ciao.
Bedankt om te luisteren naar De Huddle. Elke week nodigen wij coaches uit om hun visie over basketbal en coaching te delen met jullie. Op die manier kunnen coaches hun filosofie verruimen. Volgende week trekken we naar Sijsela. Thibaut Jonke neemt daar de TDM2-ploeg onder zijn hoede. In dit leuke gesprek geeft hij ons enkele begrippen mee die hij frequent gebruikt. Zoals in vele gesprekken komt communicatie altijd terug en is het de sleutel naar succes. Daarom een vraag naar alle coaches. Deel zoveel mogelijk informatie met je collega's. Tot volgende week.